Ik heet jullie vanmorgen van harte welkom op onze Mannendag. En ik zie uit naar een gezegende dag. Hier bidden wij al heel lang voor. En het is mooi om te zien dat de laatste telling die ik nog maak, waren we ver over de 50 heen. Dus dat is wel heel gaaf. Vanmorgen zou ik eigenlijk willen dat ik jullie mee mag nemen. En voor sommigen van jullie is dat meer creativiteit voor nodig dan voor anderen. Maar ik wil jullie meenemen naar toen jullie nog een jaar of 8 tot 12 waren. Weet je nog hoe dat was? Om als klein jochie, als een gek rond te rennen in de buurt? Weet je dat wij als kinderen eigenlijk, misschien moet ik alleen voor mezelf spreken, want ik zie niet een heleboel mensen zo meeknikken. Maar voor sommigen is het gewoon te ver weg nog denken. Maar bij ons in de buurt was op zich niet zoveel aan. We hadden iets van 5 flats hadden we tegenover onze rijtjeshuizen. Dat was gebouwd in grote vierkanten, zoals je in Nederland zo vaak tegenkomt. Het is wel zo'n buurt die opgezet is waar je dingen nog kunt vinden. Want alle wegen zijn recht in plaats van dat je rondjes draait en gewoon alles verdwaalt. Maar het was zo'n buurt waar gewoon, ja, flats. Wat doe je dan? Nou, wij hadden heel wat verbeelding nodig om nog oorlogje te kunnen spelen, om met elkaar te kunnen strijden. Nou, ik ben opgegroeid met 2 jongere broers, ik ben de oudste, dat is heel belangrijk. En we gingen dan altijd doen wat ik wou, want ik was de oudste en dat moest zo. En wat wij dan vaak deden was inderdaad oorlogje spelen. En onderaan die flat had je dan allemaal struiken en dan ging je dan achter en ging je dus door. Die takken die kon je afbreken en dan had je zwaarden. En die zwaarden kon je dan gebruiken en dan vechten we tegen elkaar. En ik was de oudste, dus ik moest altijd winnen. En dat deed ik dan ook. En dan zo streden we dan met elkaar. Kun je je nog iets bij voorstellen? Sommige van jullie zijn in Zeeland opgegroeid, waar je gewoon zoveel open ruimte hebt om te verkennen. En kun je dat nog herinneren? Wat ik eigenlijk wil doorgeven aan je vanmorgen en wat ik wil opwekken bij je, is dat wij allemaal opgroeien met een gevoel om te strijden. Een soort strijdlust dat in ons is. En waar ik mij zorgen om maak, is dat die strijdlust verdwijnt. En ik ben niet de enige die zich daar zorgen om maakt. Judas maakt zich daar zorgen om. Zo anno het jaar 60 na Christus. Gaat hij zitten en hij wil een brief schrijven. Judas kun je alvast opzoeken. Dat is achter in je Bijbel, net voor Openbaring. Hij gaat zitten om een brief op te schrijven en hij vertelt ons wat hij eigenlijk wil schrijven. Hij zegt, ik zou dolgraag willen vertellen over onze identiteit in Christus. En over onze heilsgeschiedenis met hem. En wat hij voor ons heeft gedaan. En weet je wat? Dat zou ik vanmorgen ook dolgraag willen doen. Gewoon hier staan en het evangelie verkondigen. Gewoon vertellen over wat Jezus voor ons gedaan heeft. En ik verwacht eigenlijk niet dat je naar een mannendag zou komen als je dat nog niet als basis hebt. Maar weet wel dat als wij hier zo bij elkaar zijn, dat dat onze gemeenschappelijke basis is. We hebben Jezus Christus gemeen met elkaar. Dat vind ik altijd mooi wanneer je samenkomt op zulke bijeenkomsten en er is een klik. Je schiet gelijk op met anderen, je hebt ze misschien nog nooit ontmoet, maar je hebt al wat met ze. En dat is de Heer Jezus die in ons allebei woont en een saamhorigheid geeft met elkaar. Jezus Christus, die het werk volbracht heeft, zodat wij dat niet hoeven. Hij stierf aan een kruis om te betalen voor de zonden die jij had gedaan. En daardoor is er geen straf voor hen die in hem geloven, maar alleen maar genade. En hij geeft dat aan ons en zegt, neem je het aan. Ik ben de enige weg naar de Vader. Je komt alleen maar door Jezus Christus bij hem. Dat is de basis waar we mee beginnen. En Judas als het ware zegt van, ik zou dolgraag daar willen beginnen. Ik zou dolgraag daarover willen uitweiden. Maar het lukt hem niet. Judas hoofdstuk 1. We blijven vanmorgen ook in hoofdstuk 1. Komt omdat er maar 1 hoofdstuk is. Het zijn maar 26 versen. Maar wat Judas ons uitlegt is fantastisch. Judas, hoofdstuk 1. Ik preek normaal gesproken niet uit deze Bijbel, dus ik kan het gewoon niet vinden, want er zitten een heleboel groene bladzijden ertussen van uitleg. Dan moet je doorheen worstelen. Judas, hoofdstuk 1. Hebbes. Ik ben gewend dat wanneer wij de schrift lezen voor de eerste keer, dat we dat staande doen uit eerbied voor Gods woord. Dus ik nodig je uit om te gaan staan. We lezen niet heel de brief, even de introductie. Judas, begin in vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en door Jezus Christus worden bewaard. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof, dat eenmaal aan al de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, ik dank u wel voor uw woord. En ik dank u wel voor deze man die u gebruikt hebt om uw woord ook op te schrijven en ons uit te dagen om te strijden voor het geloof. Vader, wilt u mij ook de woorden geven die van u zijn, dat even alles dat niet van belang is, weg mag. Zodat uw woord op de voorgrond mag staan. En dat wij uitgedaagd mogen worden met dezelfde uitdaging die Judas aan een groepje gelovigen 2000 jaar geleden geschreven heeft. Vader, daag ons uit vanmorgen. Bid ik in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Judas geeft ons hier een inleiding. Ik heb een citaat voor je. Thomas van Kempen was een middeleeuwse Augustijner kunnik. Een kopieerder, een schrijver. En hij schreef op een gegeven moment het volgende. Jezus had veel liefhebbers van zijn hemelse koninkrijk, maar weinig dragers van zijn kruis. Dat haalt hij uit Matthäus, wanneer Jezus zegt op een gegeven moment, hij draait naar zijn discipelen en zegt van, neem uw kruis op je en volg mij. En er was een hele menigte die hield van wat Jezus allemaal deed en wat hij allemaal kon presteren. Maar het daadwerkelijk volgen van hem en een kruis op je nemen, dat was weer te veel gevraagd. En dat deed hij dan, dat deden velen niet. Velen druipten gewoon af en liepen weg. Er zijn vele liefhebbers van het koninkrijk, maar weinigen die echt daadwerkelijk zeggen, ik pak een kruis op en ik loop daarmee door het leven. Ik wil je vanmorgen alvast gewoon mijn outline geven. Als je Judas behandelt, dan kom je al heel snel uit op een dergelijke verdeling. Vrijwel iedereen heeft deze punten. Nou, dat schrijven ze natuurlijk anders, maar het komt op deze verdeling neer. Hij begint met een introductie. En dan een vermaning dat strijd noodzakelijk is. Daarna een uitleg waarom die strijd noodzakelijk is. En waarvoor die strijd dan ook dient. En aan het einde komt hij dan terug en geeft hij een toelichting over wat de strijd is. En dan eindigt hij met een van de mooiste benedicties in heel de schrift. Die we aan het einde nog zullen behandelen. In de introductie lees je dat het om Judas gaat. De vraag kan gesteld worden om welke Judas gaat het. Een aantal Judassen worden namelijk genoemd in Handelingen. Je komt al heel snel uit bij Judas, de broer van Jezus. En dan vind ik het heel mooi om te beseffen dat Judas dat nooit naar voren heeft geschoven als een reden waarom je naar mij zou moeten luisteren. Ik was broer van Jezus. De reden waarom dat zeggen is, hij had ook een broer die heette Jacobus. Nou, er zijn weinige Judassen die dan ook nog een broer Jacobus zouden hebben, waarvan je niet meer hoeft te zeggen dan alleen maar, ik ben de broer van Jacobus. Welke Jacobus? Ja, de Jacobus. Die ene die iedereen kent, de voorganger van Jeruzalem. Ja, die Judas. Of die Jacobus. Dus dan komen we uit bij Judas, de broer van Jezus, maar dat is niet van belang voor hem. Hij begint gewoon te schrijven. Hij begint gewoon uit te leggen. En hij grijpt liever het woordje slaaf. Bij jou staat er misschien dienstknecht. Maar letterlijk is dat het woordje slaaf. niet broer van Jezus, niet moet je eens kijken naar mij. Nee, luister even naar deze slaaf van de Heer. Een dienstknecht van de Heere Jezus. En hij schrijft aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en door Jezus Christus worden bewaard. Ik weet niet of je gewend bent om te schrijven of te onderstrepen in je Bijbel. Ik doe dat wel. Er zijn in de meeste brieven gewoon sleutelbegrippen of sleutelwoorden die van de pagina afspringen. En het woordje vanmorgen dat belangrijk is, is het woordje bewaard. Dus dat komt er nog een paar keer terug in deze brief. En het komt 4 keer voor in deze brief en het zijn maar 26 versen. Dus dat is best wel een hoog percentage dat dit woord gebruikt wordt. Dus bewaard door Jezus Christus. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermenigvuldigd worden. Een standaard introductie. Net zoals andere brieven geïntroduceerd worden. Om even aan te prijzen en duidelijk te maken namens wie je schrijft. En dat hij een groet meegeeft van jongens, ik heb het hoogste voor jullie. En ook al schrijf ik straks best wel moeilijke dingen. We hebben dit beginpunt. Laat genade en vrede en barmhartigheid vermeerderd worden. Je wordt bewaard door Jezus Christus. Je bent geroepen door hem. Hou dat nog vast. Door alles wat we nog gaan lezen en waar deze brief naartoe zal leiden, dat is ons beginpunt. Wij zijn door hem vastgehouden en bewaard. En laat daardoor genade, barmhartigheid, liefde, vrede vermeerderd worden. Hij spreekt ze dan ook heel liefdevol aan als volgt. Hij zegt geliefden. Dus ook al komt er best wel moeilijke dingen dat hij gaat zeggen. Hij doet er veel moeite voor. Om ons te helpen begrijpen. Dit komt uit een plek van liefde. Dit komt uit een plek van de roeping die God op jouw leven geplaatst heeft. Dit komt voort uit een wens van vrede en liefde en barmhartigheid. En ja, je hebt het thema van de dag natuurlijk al gezien, maar dan kijk je hier misschien en zeg je van, oké, strijden voor je geloof, vrede, hoe past dat samen? Meestal denken wij niet vrede als we het hebben over strijd. En vanmorgen gaan we het hebben over strijd. En hoe past vrede dan eigenlijk in het plaatje? Dat zien we straks. Het eerste wat hij dan doet, is hij vermaant dat strijd noodzakelijk is. Zoals hij zegt, ik had een ander beginpunt. Ik had wat anders willen schrijven. Ik had de aanzet genomen om hierover te schrijven. Namelijk onze gezamenlijk, gemeenschappelijk zaligheid. Wanneer in de herziende staatsvertaling het woordje zaligheid staat, dan staat er gewoon het Griekse woord redding achter. Dus wanneer ik de herziende staatsvertaling lees en ik kom zaligheid tegen, en dan zeg ik al heel snel redding. Want dat is letterlijk wat dat woord betekent. Het is gewoon de redding van de Heer. Onze gemeenschappelijke redding. Het reddingsplan dat God gegeven heeft. En toch, onder leiding van de Heilige Geest, kan Judas niet schrijven over het evangelie. Dat zal toch heel wat zijn. Dan voel je de noodzaak toch wel aan. Hij heeft niet vrijheid om te schrijven over de boodschap, het goede nieuws van God de Vader. En dat God de Vader dus op zijn geest legt, nee. Ik vind het ook een mooie boodschap hoor, Judas. Ik zou heel graag dat je mijn boodschap ook vertelt, maar nu even niet. Nu is het noodzakelijk dat we het gaan hebben over iets anders. En we worden aangespoord om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Nou, dan is geloof opeens een begrip. Dan, wij denken vaak in betrekking tot werkwoorden, want we hebben over geloof. Ik geloof namelijk iets. Ik geloof dat de lucht blauw is. Ik geloof dat God bestaat, als je het hebt over geestelijkheid. Maar hier is het even een geloof dat overgeleverd is. Dit is dus een samenstelling van de uitingen die mensen hebben gegeven van waar het geloof om draait. Je zou het kunnen hebben over leerstellingen. Dan niet zozeer dat het leerstellingen zijn die opgeschreven zijn, maar meer leerstellingen die voortkomen uit het woord van God. Dat je dicht aan het woord van God houdt, want daar vind je het geloof. Daar kom je uit. Als je op zoek gaat naar geloof, dan wil ik jou niet graag mijn leerstellingen overhandigen. Nee, dan wil ik jou graag het woord van God overhandigen. Om jou duidelijk richting te geven van waar je dan moet zijn. En dus dit is een aansporing om te strijden voor het geloof dat je in het woord van God vindt. En de leer die door wordt gegeven in de schrift. Het is niet de enige plek waar dit staat trouwens. Paulus wijt er ook over uit in Filippenzen hoofdstuk 4. Wanneer hij vertelt voort, broeders, bedenken. Dan heeft een hele waslijst van alles wat je moet bedenken. Dat wat goed is, dat wat welluidend is, dat wat deugd heet, wat lof verdient. Hele lijst. En dan aan het einde sluit hij af met, en houd u aan de dingen die ik u geleerd heb. Leerstellingen, dingen die we moeten meenemen vanuit het woord en ook moeten beschermen en verdedigen vanuit het woord. Het is een geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En dan de reden waarom. Waarom is dit noodzakelijk? Waarom is deze vermaning nodig? En dan geeft hij een uitleg van waarom het nodig is. En vers 4 begint hij. Er zijn sommige mensen binnengeslopen. Dit zijn mensen waarover het oordeel al geschreven is. Dit zijn mensen die de genade van God veranderen in losbandigheid. Om te maar doen wat je wil. Dit zijn mannen waar je dan voor gewaarschuwd moet worden. En dat doet hij dan ook. En zij verloochenen Jezus Christus en God de Vader. Dan geeft hij even een schets van hier moet je voor oppassen. Het is noodzakelijk om te strijden waarom, want deze mensen bestaan. Weet je dat een van de grootste uitdagingen dat ik vandaag als een voorganger heb, is dat mensen luisteren naar een preek en dat al heel snel het mobieltje tevoorschijn komt en dat er gecheckt wordt met een heleboel websites van klopt het wel? Of kan ik iets anders vinden? Mijn voorganger heeft nu iets gezegd. En dat vind ik behoorlijk scherp. Of dat vind ik controversieel. Dus ik ga even kijken wat een ander erover zegt. En dat ga je dan zitten nakijken. En weet je wat het feit is? Dat als je op zoek gaat naar een andere waarheid op het internet, vind je het. Elke keer. Op het internet vind je mensen die schrijven over de gekste dingen. En dan halen ze bijbelteksten aan om dat erbij te brengen en zeggen van zie je wel, de Bijbel zegt dat ook. En vandaag is dat een behoorlijke uitdaging en de waarschuwing die moet dan klinken. Van pas op. Moet je onderzoeken wat je voorganger zegt? Absoluut. Wil ik dat mijn gemeente onderzoekt wat ik zeg van de preekstoel? Absoluut. Maar ga alsjeblieft naar huis en buig je over het woord. Ga niet naar huis om te kijken wat John Piper of John MacArthur erover gezegd heeft. Want hij is ook maar een man. Toets het aan het woord. Dat vind ik wel goed. Maar vandaag kun je zoveel verschillende leren tegenkomen. En waar hiervoor gewaarschuwd wordt, is vandaag gewoon waar. En waar moeten wij dan voor oppassen? Dat wij ophouden met strijden. Dat wij in ons geloof het kinderlijke kwijtraken. Het kinderlijke waar ik net over begon. Die strijdlust die je als kind hebt en dan ren je achter elkaar aan. En je vecht voor iets. Vandaag kom ik veel te veel mensen tegen die tegen me zeggen van Daniel, het is tijd voor iemand anders om dat te doen. Het is tijd voor een ander om dat op zich te nemen. Ik heb het lang genoeg gedaan, ik ben moe. Ik ben moe van de strijd. En daar kan ik me absoluut wel iets bij voorstellen, dat je moe wordt van de strijd. Maar dan nog heb je geen toestemming om op te houden. Je mag door blijven strijden totdat jouw rust komt. Wanneer komt die rust? Als Jezus je komt halen. Is het vanmorgen mijn intentie om een zwaard te nemen en die in jouw handen te duwen? Absoluut. Absoluut. Want op het moment dat je niet beseft en niet telkens met je meedraagt dat wij verwikkeld zijn in een strijd, verlies je. En we gaan hier naartoe. In de preek gaan we hier nog over uitweiden. Maar waar Judas ons mee naartoe neemt, dat is pas aan het einde hier. Waar hij ons mee naartoe neemt, is dat de strijd niet zozeer de strijd is waarbij jij iedereen zit aan te vechten en zeggen van die leer klopt niet en die leer klopt niet en dat klopt niet. Nee, het is een strijd die begint bij jezelf. Het is een inwendige strijd. Het is een strijd waar je zelf moet leren staan en zelf moet leren verdedigen. Niet zozeer tegenover een ander, maar voor jezelf. Dat jij het geloof behoudt. En dat jij stand kunt staan tegenover al die verleidingen die er zijn in de wereld. En al die valse leren die op ons afkomen. In vers 5 begint hij het langste gedeelte, het langste stukje in zijn brief. Hij wijdt hier het langste over uit, terwijl dit het minst interessant is voor mijn preek van morgen. Hij doet een heleboel moeite om te bewijzen dat strijd noodzakelijk is. En hij neemt men mee met een herinnering. En neemt even een loopje door de tijd heen. Een wandeling door de tijd. En zegt, jongens, wat ik wil bewijzen is dat strijd er altijd deel is geweest van het leven van geloof. Strijd hoort erbij. Strijd is de norm voor het leven. En hij noemt een heleboel dingen, die zal ik gewoon even op het scherm zetten. Want hij heeft het eerst, sorry, het oranje is een beetje onzichtbaar, maar hij heeft het eerst over Israëls geschiedenis en hij haalt ongelovig Israël aan. Weet je hoe vaak ik het Oude Testament lees en dat ik daar zit en dat er al heel snel een frons op mijn voorhoofd komt en ik zoiets heb van, mensen, kinderen, hoe halen ze het in hun hoofd om dit te doen? Ik ben met onze jongvolwassen groep ben ik bezig met een studie van Jeremia. Dat vond ik best wel gaaf. Een groot boek in het Oude Testament om dat aan te pakken. Het is vrij deprimerend. Het is niet een blij boek. Het is een boek dat staat gewoon vol met oordeel. En wat het volk er allemaal van gemaakt heeft. En hoe ernstig en hoe erg het allemaal is. Waar hij het specifiek over heeft, is ongelovig Israël toen ze uit Egypte kwamen. En zoiets hadden van, wij kijken altijd weer terug naar Egypte. Daar was het zo goed. Dat was helemaal niet goed. Ze kregen met een rooskleurig brilletje terug op Egypte. Maar Israël was ongelovig. Daarna lees je van ongehoorzame engelen. En dat wordt voor ons opeens in de hoofd krabben van, waar heeft hij het hier over? Er zijn een heleboel uitleggen voor en ik laat dat even liggen. Mogen jullie uitzoeken welke uitleg het beste past bij wat je denkt. En wat je zelf onderzoekt. Maar wat duidelijk naar voren komt is, zelfs bij engelen was er ongeloof. Zelfs bij engelen was er ongehoorzaamheid. Dat zij iets deden dat niet klopte. Dat ze bereid waren om een stap te zetten die niet goed was. Sodom en Gomorra. Een spreekwoord van vandaag voor kwaad. Wordt ook aangehaald. Een valse leer waar heel die stad in opging. En waar ze bekend om stonden. Want doe maar wat je wil. Engelen komen op een gegeven moment op bezoek en ze willen die engelen hebben. Zo verschrikkelijk is deze stad. Ongeloof. Dan gaat hij over op een Joodse traditie. De confrontatie tussen Michaël en Satan. Staat niet in de Bijbel. Alleen hier. Dat er deze confrontatie is geweest. Maar hij gebruikt het als een voorbeeld. Hij haalt het aan. Onder de leiding van de Heilige Geest zal het ook een waargebeurd verhaal zijn. Een confrontatie die plaatsvond tussen Michaël en de Satan over het lichaam van Mozes. Waar draait het hier om? Nou, deze valse profeten die zijn bereid om dingen te doen dat zelfs de engelen niet durven doen. Ze buiten de voegen treden. Op een manier. Beruchte bijbelfiguren kom je dan tegen, de BB'ers. Beruchte bijbelfiguren worden aangehaald. Kain, voor degene die in mijn gemeente zitten, daar gaan we morgen mee verder, met Kain. Maar Kain, die gewoon de eerste is, die voortreffelijk zondigt en faalt. En wat je tegenkomt is dat hij wordt genade gegeven, geschonken, door God. Hij zegt, als je maar omkeert, dan neem ik je aan. En hij belieft het gewoon niet. Hij wil God niet. En God verdwijnt even, zijn naam verdwijnt even van de pagina voor 10 versen lang, terwijl het uitweidt over het nageslacht van Kain en het eindigt bij Lamech en wat een verschrikkelijk mens was dat. En Kain begon dat, een leven, een weg, een manier zonder God. Bileam, die geprobeerd heeft om Israël te vervloeken. En zelfs een ezel die zegt van, man, houd toch op, denk na. En Bileam, die gewoon doorgaat ermee. En manipuleert om toch nog aan het einde Israël zover te krijgen dat ze zondigen. Verschrikkelijk. Korach, die in opstand kwam tegen leiderschap van Mozes. Wordt ook nog genoemd. De literatuur wordt geciteerd. Het boek van Henoch, niet een Bijbels boek. Niet een boek opgenomen in de kanon van de schrift. En toch hier geciteerd in de literatuur dat zelfs rechtvaardige Henoch vertelt van de goddelozen en het oordeel dat over hen zal komen. En uiteindelijk de apostelen die nog leven op dit moment dat Judas dit schrijft. En hij zegt, alle apostelen, Petrus, Paulus, Johannes, die schrijven allemaal dat in de laatste dagen zullen er spotters komen en die gaan spotten. Met alles wat jij dierbaar vindt. Met al jouw geloof zullen ze spotten. Waar blijft die God toch van jou? En valse leraars zullen vermeerderen. Een van de dingen waar ik mij druk om maak vandaag, wanneer ik mensen mag spreken over valse leer, is dat wij nog niet hebben aangenomen dat er heel veel valse leer is. De Bijbel zegt het. Wij gaan er eigenlijk vanuit, van iedereen en alles moet weer samenkomen om weer één te worden. Nee, jongens, dit gaat uit elkaar. Er is steeds meer valse leer. Het wordt niet beter, het wordt erger. Schrift is daar vrij duidelijk in. En we moeten steeds meer oppassen. Maar wat ik zie is dan komt er steeds meer valse leer. En wat gebeurt er? In de gemeente gaan we steeds aan het afnemen met de strijd. Van het boeit me niet meer zo. Ik vind het veel te moeilijk. Dan strijd ik straks alleen in de klas. Dat heb ik gekend. Mijn vader zei het al, ik ben opgegroeid in Veghel. Veghel is zo rooms-katholiek als het maar kan. Ze hebben een grote kerk, ziet er ook als een hele grote pijl. Die gewoon in het midden van het centrum staat. En heel die stad is eigenlijk, je kunt overal de kerk zien. Het is als het ware, en zo leeft men ook, als het ware van God kan mij altijd zien. Als ik die kerk zie, dan ziet God mij ook. En een bedwelmend effect heeft dat. Persoonlijke relatie, daar wordt niet van gesproken. Vandaag de dag nog steeds niet. En op een school van 1000 studenten was ik de enige die geloofde, zover ik wist. En daar loop je dan doorheen, daar loop je dan tussen. En dan moet je zelf je weg vinden met God. En geloven in zo'n situatie is moeilijk. En word je moe van de strijd. Ik weet nog de eerste keer, ik dacht ik mag opnieuw beginnen. Ik ga naar de middelbare school. Daar kreeg ik aardrijkskunde les. En in de eerste week al werd er gezegd over de aarde is zoveel miljoenen jaren oud. En de aardlagen bewijzen dat enzovoort. En ik durfde, ik weet niet wat me overkwam. Ik durfde om mijn vinger op te steken in die klas om te zeggen, maar dat geloof ik niet. Wat geloof jij dan? En toen was ik eigenlijk al gestempeld voor de rest van mijn leven en carrière op die school. Als die gek die denkt dat God bestaat en, God, en dat hij de aarde gemaakt heeft. En die leerkracht heeft mij gewoon finaal onderuit gehaald. En dat was voor mij een strijd. Het werd een inwendige strijd. Want kan ik wat ik geloof overeenbrengen met wat er geleerd wordt op school? Nee, dat is de conclusie die ik moest trekken. En was het voor mij een crisis om uit te zoeken van wat kan ik dan nog wel aannemen van wat ik leer op school? En ik heb zo snel mogelijk Frans laten vallen. Dat ging er niet in. Dat was een grap. Je mag lachen. Hij bewijst in al deze teksten dat strijd normaal is. Dat de vijand bezig is. En er staat meer in die teksten wat ik net heb aangehaald. En er staat ook heel veel dat waar je mee zou mogen worstelen om te begrijpen wat het betekent en hoe dat op je af zou komen. Maar de clue is, strijd is altijd normaal geweest voor de gelovigen. En je zou jezelf de vraag kunnen stellen naar aanleiding van zoiets. Van als er in jouw leven strijd ontbreekt, zou je kunnen afvragen, wat klopt er niet? Want dan klopt er iets niet. Want strijd is de norm. Strijd is normaal. Strijd moet je voeren. Hij komt uiteindelijk, volgens mij wil ik naar mijn volgende slide toe. Strijd is noodzakelijk, omdat dwaling zo normaal is. Je wordt zo makkelijk, en dat is een van de dingen dat je mee mag nemen uit dat lange middenstuk. Je wordt op zoveel verschillende manieren verleid en weggebracht van het ware geloof waar je mee begonnen bent. En de Satan is inventief in hoe hij jou zover krijgt om je rug om te draaien naar God. Om te ver te gaan. Om niet te gehoorzamen. heb net een in mijn serie door prekenserie door Genesis behandeld hoe Satan Eva verleidde. En dat hij dat gewoon zo logisch heeft gedaan met een doordachte aanval. En dat zij viel. En de Satan doet dat vandaag nog steeds. Hij zaait twijfel. En dan wekt hij bij ons hoogmoed op. En dan laat hij het maar gaan. En ons vlees doet de rest. En we maken het allemaal stuk. Strijd is noodzakelijk. Waarom? Omdat in jou en in mij is een hart dat af wil dwalen. Jeremia zei het in hoofdstuk 17 vers 9. Het hart is arglistig en niet te vertrouwen. Wat scheelt de maatschappij vandaag? Ga op je gevoel af. Weet je hoe vaak mijn zoon dat heeft gehoord in het kiezen van waar hij naar het voortgezet onderwijs wil? Je moet doen waar je een goed gevoel bij hebt. Je moet kiezen waar je je lekker bij voelt. Nee jongens. We kiezen naarmate dat wij ons onderwerpen aan het woord van God en wijsheid van hem ontvangen. Zo maken we keuzes. Niet dat ik er lekker bij voel. Waarom? Ik heb een hart dat afdwaalt van God. En daarom is strijd nodig. Paulus zegt het heel mooi in 1 Korintiërs. En in 2 Korintiërs ook. Dat hij zegt, wij zijn verwikkeld in een geestelijke strijd. En wij nemen elke gedachte mee als krijgsgevangenen. Even arresteren, elke gedachte meenemen. Krijgsgevangenen van Jezus en onderwerpen aan de gehoorzaamheid van Christus. Elke schans die zich opwerkt tegen God, dat is strijd. Dat is actief bezig zijn. En dan komen we uit bij het einde van Judas. Carson zei, buiten genadegedreven inspanning worden mensen niet aangetrokken tot godsvrucht, gebed, gehoorzaamheid aan de schrift, geloof en genot in de Heer. Kijk, zonder dat genade werkt in jouw hart, gebeurt dit niet. Zonder dat jij strijdt daarvoor, gebeurt dit niet. Je dwaalt af. Waarvoor moet je dan strijden? Strijd wekt voor ons vaak het beeld op van, ik moet dat zwaard beet pakken. Ik heb hier een zwaard. Het zit vast. En ik moet dat zwaard beet pakken en ik moet gaan staan. In de bres springen noemen ze dat. En ik sta daar en ik ben bezig. Gisteren lagen wij helemaal dubbel om Joel. Hij kwam thuis en hij zei opeens tegen zijn broer, Joel is mijn jongste, hij is 8. En hij zei van, check eens jongens, ik heb super ninja skills. En hij draaide rond in een tolletje, viel op de grond en hij zei, en nou moeten jullie allemaal vallen. Je kijkt jongens, zo werkt de strijd niet. Wij draaien niet rond in tolletjes en zwaaien maar rond met dat zwaard en zeggen van, en nou moet iedereen vallen. Nee, zo werkt dat niet. Hoe moet je dan wel strijden? Nou, we lezen het aan het einde. En ik heb hier even een outline gemaakt. Ik noem het een exegetisch praktische vertaling van Judas. Waarbij ik even dingen misschien op een andere plek plaats dan waar die staan bij jou in de vers. Om even toe te lichten wat van belang is voor Judas wanneer hij dit schrijft. Wat schrijft hij dan? Nou, laten we eerst even lezen wat hier staat. In vers 16. Zij zijn het, die morren, die klagen over hun lotdeel, naar hun eigen begeerte wandelen, hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien, ter wille van voordeel. Okay, dus daar sluit hij even af waar het om ging met al deze valse leraars. En dan zegt hij, vers 17, maar u geliefden. En nou, dan maakt hij even een omkeer. Hij heeft het gehad over al die verschrikkelijke mensen, die valse profeten, en hij draait zich om en hij zegt, maar jullie, geliefden, jullie. En daarmee keert hij zich terug tot vers 3 en 4. Want hij heeft het weer tegen de geliefden. Hij heeft het heel lang gehad over valse leer, nu weer de geliefden. Herinnert u de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus? Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar uw geliefden, nog een keer zegt hij, ik heb het nu weer tegen jullie. Tot twee keer toe zegt hij dat om even weer de aandacht erbij te trekken. Lang gehad over anderen, nu heb ik het weer over jullie. Geliefden, bouwt uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwig leven. Zo ziet de strijd eruit. Nou, wat zegt hij? Ik heb even iets tussen haakjes gezet en iets vet gedrukt, zodat je mag begrijpen wat de kernzin is. Er staan een aantal werkwoorden op plekken die je veroorzaken dat je mag beseffen dat sommige werkwoorden eerst komen in de zin, maar die zijn niet de hoofdwerkwoorden. De kernzin is het zwart gedrukte. Bewaart uzelf in de liefde Gods, vooruitkijkend naar de ontferming die zal komen. Dat is de hoofdzin. Dus wij strijden. Hoe strijden we dan? Nou, wij bewaren onszelf in de liefde van God. Zo strijd je. En wij kijken vooruit naar Hem. En de hoop die Hij voor ons heeft weggelegd. Hij komt hier uit bij de geliefden en zegt, dit moet je doen. Zo moet je strijden. Dit is wat noodzakelijk is. Hier schrijf ik om jullie hiervan te overtuigen. Wat is deze strijd? Het is een strijd van bewaren. Dit is niet een strijd waarbij je zegt van, oké, ga de wereld in en ik hak iedereen omver. Nee, dit is een strijd van, ik moet mijzelf bewaren in de liefde van God. Dit is een inwendige strijd. Hier moet je strijd voor voeren. Hoe ziet zo'n strijd eruit? Een strijd die Heather en ik regelmatig tegenkomen. We hebben een omschrijving gelezen van een televisieprogramma op Netflix en denken van, hé, dat is misschien wat. En we zetten hem aan. En wanneer we erachter komen van, ik kan toch niet door de beugel, dat we hem uitzetten. Dat is strijd. Al die dingen komen hier naar binnen. En dat is even zo, nee, strijd. Dit is voor mezelf. Ik bewaar mijzelf. Ik ben hier bezig met verdediging, niet met aanval. En is dat niet wat we net ook in Efeze hebben gelezen? Wij moeten staan. Een goede soldaat van de Heer staat. Het is niet aanvallen. Het is staan. Het enige offensieve wapen dat in de wapenrusting dat je vindt, is het zwaard. Maar het zwaard kun je op twee manieren gebruiken. Ik kwam daar als 12-jarige ongeveer, kwam ik daar achter met mijn broertjes. Die stokken, weet je nog? Hartstikke hard slaan. Kei leuk. Maar ik kwam erachter dat je zo'n zwaard ook kunt gebruiken om goed op te letten wat de ander aan het doen is. En dat je dat stokje gewoon weg kunt. En die deed het veilig. Defensief bezig. Poep. Poep. En wachten tot het moment dat je dan gewoon keihard... Bang! Ja. Het zwaard mag ook defensief gebruikt worden. En het woord van God, dat leert Jezus ons. Hij wordt aangevallen door de Satan. Wat doet hij? Woord van God citeren, letterlijk. En toepassen op zijn situatie. Wat was dat? Was dat aanval? Nee, dat was heel simpel. Afweren. Wat, jij komt met een verleiding? Nou, afweren. En in onze strijd zijn wij veel meer bezig met afweren. Wat op ons afkomt. Hoe ziet dat eruit? Nou, bewaart u in de liefde van God? Nou, tussen haakjes heb ik dan gezet hoe dat eruit ziet. En de werkwoorden die hij daar gebruikt. Door uzelf, nummertje 1, op te bouwen in uw allerheiligst geloof. En door nummertje 2, te bidden onder de lijn van de Heilige Geest. Weet je wat? Dit heb ik in de zondagschool al geleerd. Hoe groei je? Bijbel lezen en gebed. Dat is relatie onderhouden. Toch? Heb je dat ook geleerd? Worden jullie ook verteld dat je de Bijbel moet lezen? Heb je de strategie van de Satan al ontdekt? Hoe hij lezen saai gemaakt heeft? Weet je hoe vaak mijn zoon daarover begint? Ach, dat boek is saai. En omdat wij lezen saai vinden, dan zullen we de Bijbel ook niet lezen. Dan vinden we lezen saai. Maar God heeft ons een boek gegeven. En die praat niet tot ons. Nee, die moeten we lezen. Daar moet je moeite voor doen om die open te trekken. En je moet bidden, de relatie onderhouden met hem, communicatie open houden met hem. Het is uiterst simpel eigenlijk. Hoe ziet deze strijd eruit? Je leest de Bijbel en je bidt, elke dag. Ja, dat liedje heb ik ook geleerd op de zondagschool. Lees je Bijbel, bid elke dag. En hij plaatst hier ook een motivatie in. Ik ga het even aanwijzen hier. Uw allerheiligst geloof, leuk woord is dit. Dit is een woord dat aankondigt van het kan niet heiliger. Het is het toppunt, hyperbole van heilig. Hoezo een allerheiligst geloof? Nou, zo moet je tegen geloof aankijken. Dit is zo waardevol voor mij, dit is superheilig. dat mijn geloof wordt aangevallen, dat is kostbaar voor mij. Het is zo bijzonder. Het is zo mooi. Het is zo kostbaar voor mij. Ik bescherm het met alles wat ik heb. Uw allerheiligst geloof. En die bewaar je. En u bidt onder leiding van de Heilige Geest. De meeste Bijbel staat erin. En daardoor wordt er al heel snel een link gelegd van daar naar de charismatische wereld. Waar we zeggen van ja, bidden in de Heilige Geest moet je doen. En dan komt er een brabbeltaal uit. Nee jongens, dat is helemaal niet wat dit betekent. Dan ga je voorbij aan de echte betekenis van wat hier staat. Het is bidden onder de leiding van de Heilige Geest. Denk je dat die valse leraren ook baden? Ja, hier wordt een vergelijking getrokken tussen valse leraren en hoe zij baden en hoe wij moeten bidden onder leiding van de Heilige Geest. Niet zoals zij, nee, wij doen het onder de leiding van de Heilige Geest. Zoekende naar zijn wil, zoekende naar zijn wijsheid. Ontdekken wat hij vindt van deze omstandigheid en deze keuze waar ik voor sta en of ik ja of nee moet strijden. Hier wordt gesproken over vurig gebed. Een onderwerpend, een nederig gebed, waarbij je keer op keer, en het maakt niet uit wat de keuze is, dat je omhoog kijkt en zegt, Heer, wat moet ik kiezen? Heer, wat moet ik doen? Heer, hier zit vast en zeker een strategie achter van de Satan. Help mij die ontdekken. Geef mij wijsheid. We gaan niet op gevoel af. Elke keer weer is het omhoog kijken en vragen om leiding. En het is bidden onder leiding van de Heilige Geest. Het is je houden opbouwen op je allerheiligst geloof. En door te bidden onder leiding van de Heilige Geest. Dan kijk je vooruit naar de ontferming van onze Heere Jezus Christus tot eeuwig leven. Ik heb even de vertaling van wat die woordjes zijn eronder gezet. En dan zet ik er even plusjes onder. Om even het gezag van Jezus Christus op elkaar te stapelen. Hij is Heere. Hij is mijn meester en dan mag ik zijn als Judas, een slaaf. Hij is Heer. En hij is Jezus, hij is de redder. En hij is de gezalfde, voor de grondlegging van de wereld al uitgekozen door God met een prachtig plan voor hoe hij het allemaal goed zou maken. En wat hij allemaal zou verbrengen. Dit is wie wij verwachten. Hij die mij redde. Hij die mij leiding geeft. Hij die de gezalfde is, waar heel de Bijbel naar vooruit kijkt en waar wij op terugkijken en ook naar vooruit kijken wanneer hij terugkomt om ons te halen. Dat is hem. En dus de strijd is een strijd van bewaren en het is een strijd van vooruitkijken. Weet je hoe moeilijk het is om vooruit te blijven kijken? We worden het allemaal geleerd in de rijschool, hè? Ver vooruit leren kijken. Maar hoe snel word je afgeleid door de dingen die allemaal om je heen gebeuren? En we moeten vooruit kijken naar de dag dat Jezus komt om ons terug te halen. Want daar draait het om. Judas maakt gebruik van het woord bewaren. Ik zei het net al in vers 2 of vers 1. Door Jezus beschermd, bewaard. Wordt gebruikt van engelen waarvoor zij in oordeel opgesloten zijn, bewaard in een gevangenis. In de donkerste duisternis gereserveerd voor de valse leraren, vers 13. Zo wordt dat woordje dus gebruikt. En dan heb ik een heleboel vertalingen of uitleg gevonden van wat dit woord is. De liefdesrelatie met God moet dus bewaard worden. Maar dat ziet er dus uit als beschermen, bewaken, reserveren, in het oog houden, scherpstellen of in acht nemen. Dit is ernstig. Dit is behoorlijk. Dit kost heel erg veel energie. Om wat jouw hart van nature wil doen, om dat te bestrijden. En je te bewaren waar Jezus jou wil hebben. Ontferming is waar Judas in zijn introductie al over had. De barmhartigheid noemde hij daar. De barmhartigheid van Jezus Christus, de ontferming van Jezus Christus die op ons wacht. Een boek dat ik laatst gelezen heb, daar stond dit in en het sprak mij enorm aan. Dus ik dacht, ik deel het vanmorgen met jou, want hier is eigenlijk het probleem. Kijk, het gedrag dat zo onwenselijk is voor jou. De dingen waar jij zo verdrietig van raakt, dat jij het alweer hebt gedaan. Dat je alweer hebt gezondigd. Waardoor komt dat? Nou, het komt door een groot verschil, een missiedodende afwijking tussen wat we zeggen dat we geloven en wat wij daadwerkelijk geloven. Namelijk wat wij uitleven in ons geloof. Wat is dat? Nou, dat is hoe je leeft. Je zegt misschien dat je puntje gelooft, maar dan ga je naar je werk. En opeens is het daar misschien anders. Je zegt dat liegen is fout. Maar dan word je op het matje geroepen bij de baas. En is het al heel snel van hoe kan ik mij verdedigen? Hoe kan ik het minder maken? Hoe kan ik me schuilen? En misschien moet ik gewoon liegen. Die verleiding komt al snel, hè? Ik ga voor Jezus staan, koste wat het kost. Ik neem dat kruis op mij, totdat mijn vrienden er zijn. Dan stop ik het kruis wel in mijn broekzak. Dan doe ik die weg. Dan gaan we samen uit, gaan we samen hangen. En dan praat ik hetzelfde als hun, dan doe ik hetzelfde als hun. Dan praat ik op dezelfde manier over vrouwen als zij over vrouwen praten. Want dan ben ik even onder mijn vrienden. Weet je wat je werkelijk gelooft? Dat wat je doet, dat laat zien wat je gelooft. Niet wat jij thuis op een briefje kunt schrijven en ondertekenen en zeggen, want dit geloof ik. Nee jongens. Het gevaar is dat er een missiedodende afwijking is. Dwaling is normaal. En het is niet wat je zegt dat je gelooft. Het is wat je werkelijk gelooft, waar God naar kijkt. Dit is het gevaar dat we allemaal hebben. En hierom moeten wij strijden. Dan komt hij uit bij de laatste verse. Oh, sorry. Je hebt een inwendige strijd en een uitwendige strijd. En hij wijdt even uit over de uitwendige strijd. Maar ik vind het belangrijk dat hij daar een rangorde in maakt. Eerst is de strijd binnenin. Bewaar jezelf in de liefde van God en kijk vooruit. Daarna pas is het, dat lees je dan, van en ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. Ook u moet het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Daarna pas is het van ga dan kijken naar de mensen om je heen. Eerst is het inwendig. Eerst is de strijd hier, in mijn hart, in mijn leven. Wat geloof ik? Daarna is het pas van, nou help ik, nou ontferm ik, nou ruk ik mensen. Nou, dat is pas nadat je zelf strijd met je eigen hart hebt gevoerd. Ik kwam vorige misschien hier naartoe en dacht van, ik ga leren hoe ik moet strijden tegen een wereld van ongeloof. Maar ik breng de strijd even heel persoonlijk in je eigen hart. En ik ken die strijd. We kennen die strijd allemaal. Elke keer weer dat ik iets had geleerd, werd het op de proef genomen. Heb je dat gevoel ook? Leer je weer iets nieuws in de Bijbel, dat neem je dan mee. Schrijf je misschien op die tekst die jou aansprak, stop je in je binnenzak. En voordat je het weet, word je aangevallen van, geloof je dat echt? Vind je dat echt? Is het werkelijk zo? Dan komen we uit bij vers 24 en 25. Wat prachtige versen zijn. En ik heb het weer even een exegetische, praktische verklaring. Het begint met welnu. Om even een conclusie te breien aan alles wat hij gezegd heeft. Hij heeft het over strijd gehad, een inwendige strijd, een persoonlijke strijd, een moeilijke strijd, maar een strijd die gevoerd moet worden. Maar dan komt hij uit bij Jezus Christus. Had je het anders verwacht? Kom je weer uit bij God en zijn plan. Hij zegt wel nu aan hem, en weer zet ik even tussen haakjes, zodat je de kernzin mag meenemen. Want hij wijdt even in zijn vertellen over God, wijdt hij uit om weer terug te komen bij de kernzin. Dus het vetgedrukte. Aan hem, de alleenwijze God, mijn redder, zij heerlijkheid, majesteit, heerschappij en gezag, nu en in alle eeuwigheid. Daar gaat het om. Hij wil even de eer helemaal aan God geven. En het is het allemaal voor u. Maar daartussen wijdt hij even uit over wie deze God is. En hoe deze God persoonlijk is voor Judas. Hij zegt namelijk, deze God, hij is bij machten. En dat is een enorm krachtig werkwoord wat daarachter staat. Dat is het woord waar we ons Nederlands woord dynamiet van krijgen. Misschien wel eens vaker gehoord. Dat enorm kracht dat God heeft. Hij is bij machten om twee dingen voor mij te doen. En dat doet hij ook. Weet je nog? Vers 1. Jezus bewaart ons. Ik moet mijzelf op diezelfde werkwoord. Ik moet mij bewaren in de liefde met hem. Dus die relatie onderhouden. Maar hij bewaart mij. En deze God, die alleen wijze God, hij is bij machten om mij voor struikelen te bewaren. Weet jij dat? Dat God degene is die macht heeft om aan jou te kunnen laten zien van, joh, er ligt daar een bananenschil. Pas op. Het is de Oen die zegt, lopend op die bananenschil, die naar de buurman kijkt en zegt, oh nee, hier ga ik. Sorry, weer een grap. Maar zo vaak doen wij dat. Wij zien wat er ligt. Wij zien de verleiding. En we doen gewoon blinders op. En we lopen gewoon door. En wij vallen. Waarom viel ik? En joh, je wist het toch. God kan u voor struikelen behoeden. En dan doet hij even zo. Zegt hij van, opletten, hè. En wij letten niet op. Maar hij is bij machten om ons voor struikelen te bewaren. En nummertje 2, hij is bij machten mij voor zijn heerlijkheid met grote vreugde en zonder enig gebrek te doen staan. Oh man, wat een prachtige belofte. God is bij machten om, en sla even het minste stukje over, om mij voor hem te doen staan. Weet je dat het jouw doel is? Dat God dat doel voor jou heeft. Dat het werk dat hij in jouw leven begonnen is en af zal maken, eindigt met jou voor hem plaatsen en zeggen van, yes, zo wou ik je hebben. God is bij machten om dat te doen. Maar op welke manier? Nou, dat is het tussenstukje. Met grote vreugde. Zo vaak is onze verwachting dat wij in de hemel aankomen en dat we zoiets hebben van, oh, ik wou dat ik alles anders had gedaan. En grote vrees tegenover God. Nee, het is vreugde. Je staat daar voor hem en je bent vervuld met blijdschap. Omdat hij heeft gedaan. Met grote vreugde sta je voor hem. En hij is degene die het doet. Hij is degene die ons daar doet staan. Onberispelijk staat daar. Dus zonder enig gebrek. Jij mist straks niks wanneer jij aankomt. En hij neemt je mee. Hij heeft je behoed voor struikelen. En hij zet jou neer. En dan zegt hij, goed gedaan, gij getrouwe dienstknecht. Waarom? Want hij is bij machten. Dit is zijn werk. Het begon in vers 1 al. Hij heeft ons geroepen. En wij strijden dan. Maar door ons strijden heen, komt hij tot zijn machtig doel in ons. En dan is het aan ons dat Judas hier zegt, jongens, word toch niet moe van deze strijd. Het is maar kort, hè. Paulus zegt dat. Zomaar is het voorbij. Maar als het eenmaal voorbij is, is de strijd ook voorbij. En dan is afdwalen niet meer de norm. Dan is heerlijkheid bij God de norm. Jij mag nu bewijzen dat je wil strijden voor hem. Straks niet meer. Straks is dat normaal. Nu mag je laten zien. Ik bewaar mijzelf in de liefde van de Heer. En ik ben continu bezig met al die dingen weghalen. En verdedigen tegen de aanvallen die op mij afkomen. En God geeft mij nog veel meer dan alleen maar een zwaard. Maar je moet het doen. Zeg nooit meer, ik ben moe van de strijd. Nee jongens, dat kun je nog niet maken. Het is nog niet af. Strijd door. Strijd voor het geloof. Ja, het geloof dat ons overgeleverd is. Maar jongens, ook het geloof dat je zelf hebt. Het geloof dat God jou gegeven heeft, in jouw hart geplaatst heeft. De relatie die hij onderhoudt met jou. En jongens, trek elke dag die Bijbel open. Lees de Bijbel. Bid tot hem. Onder zijn leiding. En vecht. Strijd. En hopelijk ga je vandaag naar huis. En heb ik een zwaard weer in jouw handen geduwd. Die zegt van, Ik ben afgemat, maar niet meer. Ik ga weer strijden. Ik ga er weer voor knokken. Want het is noodzakelijk. Waarom? Want afdwaling is de norm. Hudson Taylor, een zendeling, zei: hoe weinigen van Gods volk leven uit de waarheid dat Christus de Heere van geheel ons leven moet zijn, of hij is het geheel niet. Het werkt niet om te zeggen van: Heere Jezus, wilt u mij helpen? En dan niet te doen wat hij zegt. Wat heb je nodig? Strijd. Vanmiddag gaan we nog aan het werk. Om te kijken van: hoe ziet strijd eruit? 4 mannen hebben we uitgenodigd om te spreken over onderwerpen die dicht aan het hart van een man liggen. Waar kom je die strijd tegen? Hoe moet je die strijd voeren? Maar alsjeblieft, ga niet naar huis vandaag zonder dat je een idee hebt, een praktische strategie hebt van hoe je dit gaat doen. Strijd. Vader in de hemel, help ons om deze vermaning van Judas aan te nemen als een vermaning van u. Om de marcheerorders van de oppergeneraal te ontvangen, dat wij moeten strijden. Help ons te strijden voor ons geloof. Help ons om ons te bewaren in de liefdesrelatie met u. En dat we er keihard voor knokken. En Vader, dat we vandaag ook bij elkaar mogen kijken, we mogen leren van elkaar, maar vooral dat we elkaar ook mogen bemoedigen in de strijd die wij voeren. Vader, leid ons, bid ik en vraag ik. In Jezus' naam. Amen.
Amen.